Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week de gast is Bas Beerker. En Bas is een Nederlandse comedian die al jaren in Antwerpen woont. En hij speelt heel erg veel in zowel Nederland als België.
De Grols Schaterbar is de enige plek op het voor 100.000 mensen gebouwde Zwarte Cross-terrein, waar geen plastic bekers Grols worden geschonken, maar halve liter beugels. Waar denk jij dat om 12 uur een rij van hier Tokio staat, omdat er allemaal boeren halve liters willen zuipen uit beugelflessen? De Grols Schaterbar.
Wat je even moet weten is dat deze podcast opgenomen is in mijn werkkamer. Daar hangt onder andere een enorme poster met een karikatuur van mijn hoofd. En die is gelijmd op een houten plaat. Wat er verder mee aan de hand is, hoor je zo meteen. Maar weet dus dat die posters op een grote houten plaat werden geleverd. Heel veel plezier met de Elektra podcast met Bas Beerker.
Ik kan toch gewoon zeggen, zeg, zullen we nu beginnen en dan gewoon beginnen?
Nou ja, bij deze.
Ah ja, we zijn weer okay. Het knipt mij dan wel tegen en zo.
Ja.
Zo deftig zeg.
Man. Kan allemaal. Ik doe nog een deur dicht.
Oh. En als je kind nu komt of je vrouw, dan moeten we snel onze broek uitdoen en zeggen dat het seks is. Ik heb zo gezegd, geen podcast.
Het is niet wat je denkt.
Je moet alles doen. Maar we zijn geen podcast aan het opnemen. We zijn gewoon seks aan het hebben. Nou, jij hem ook hier hangen. Ik had hem meegenomen, maar we gingen nog op stap die avond.
De poster van de Comedy Tunes.
Ja. Yeah. Dus ik was de allereerste Comedy Tunes. Was in de Simplon Groningen. En toen had hij dus voor de eerste keer ook die dingen.
Ja.
En die tekenaar die heb ik ook een paar keer ontmoet. Want die is vaker, komt wel eens zien op Comedy Tunes.
Van die dingen. Jij wijst nu naar een poster van
Comedy
60
Tunes.
Bij 120 met een karikatuur.
Een karikatuur, ja. Het is al lastig. Je hebt dan lastig te karikaturen gezicht. Hè? Ik heb mijn voorhoofd nog. Ik heb mijn voorhoofd. Mijn voorhoofd heeft een mooie vierkante kaaklijn. En jij hebt... Ik had hem in een befaamde show waarin ik met een driedubbele hernia lumbago ding... Ja, want het was in Groningen. En het was een show met Tom Slichting en Arie Komen en Ronald zelf. En Simplon, waar we natuurlijk vroeger in de jaren 2000 in de Nilly's hebben we daar al 100 miljard keer gespeeld vanuit Comedy Café vroeger. Dus het was de eerste keer terug Comedy in Simplon. En daar hingen die dingen. En zei ze, ja, wil je ze meenemen? Ja, tuurlijk wil ze meenemen. Maar ik was het vergeten, ik slaap in een hotel. Dus ik met dat ding en Arie en een paar wijven van de bron, de energieleverancier die waren komen kijken, nog op café. Dan dat ding wegen. Dus ik had heel de foto van mezelf bij. En toen ben ik met dat ding naar het hotel gegaan, wat ook heel raar eruit moet hebben gezien. Want ook dronken, want met Arie.
Aha.
En toen heb ik geslapen daar. En toen werd ik wakker met echt de ergste rugpijn ooit. En toen moest ik s'avonds een avondvullende show spelen in Sint-Truiden. Dat is echt 500 kilometer vanuit, ja, 400 nog iets, vanuit Groningen.
Dus ter hoogte van Maastricht ongeveer.
Ja, maar dan een stuk het binnenland in.
Ja.
En toen had nog iemand bedacht, en dan doe je 's middags ook een schoolvoorstelling, want je decor staat er toch. En dus ik weet nog precies de dag dat ik die kreeg, ja. Over die schoolvoorstelling gesproken wil ik trouwens wel... Het gaat toch over de slechtste of de raarste voorstellingen?
En daarom zeg dus, ik, je hoeft niks voor te bereiden. Je komt er vanzelf op.
Heb je ooit in de academiezaal in Sint-Truiden gespeeld?
Nee.
Nou, in Sint-Truiden is een cultureel centrum, een schouwburg. Maar er is ook een academiezaal en dat is een half rond. Dus echt een arena van vroeger.
Ja.
Waarin ze aan de kopse kant een half rondje weg hebben gehaald. Daar is een podium. En dan heb je dus een soort dansvloer voor je. Een soort ovaal dansvloer.
Ja.
En daaromheen staat een tribune. Dus je speelt niet op dat podium. Je speelt op die dansvloer. Het ziet er eigenlijk uit als een ijshockeyring.
Ja.
En dus je speelt in het voorste stukje van een ijshockeyring. Dus mijn decor stond halverwege de ijshockeyring. En dan is er plek op houten banken. Echt heel mooi. Voor een mannetje of 200-300. Denk ik 200 misschien. En s'avonds moest ik dat spelen, maar s'middags hadden ze een schoolvoorstelling verkocht. En ik doe geen schoolvoorstellingen, omdat ik haat het. Ik haat het, ik haat het, ik haat het. Ik kan het, maar ik haat het.
Maar waarom?
En ik haat het. En je weet waarom. Omdat het zijn scholieren. En mijn referentiekader, maar ik heb niks. Ik ben bezig met 30ers, 40ers problemen. Mijn referentiekader ligt zo ver van hun af.
En hoe oud waren deze scholieren?
Ja, dit was dan wel zoveel. Ze waren wel 17, 18 of zo. Maar hier komt de adder onder het gras. Ten eerste was het beroeps. Dus VMBO, zeg maar.
Ja.
Alleen beroeps in België duurt wel langer. Hè, die worden echt heel erg... Daar zit MBO al mee in. Dus je kunt daar zevendejaars beroeps zijn, zeg maar. Je kunt daar eerst elektrotechniek VMBO studeren. En dan nog elektrotechniek MBO. En dat is eigenlijk één opleiding.
Ja.
Dus de gasten waren al 17, 18. Maar het was niet één school, het waren er twee. En wat hadden ze gedaan? Onthoud even de vorm van de zaal. Dus de ene school zit links. En de andere school zit rechts. En ik moet een uur spelen. En dus ik ben een uur, heb ik gewoon een soort orde gehouden tussen mensen die nog net niet met dingen naar elkaar begonnen te smijten. Wat dat kon, want ze zaten tegenover elkaar. Dus dat. Een uur. En ik stierf van de rugpijn. Maar echt, ja, je hebt mij wel eens zien kromlopen. Hè, zoals Aldo van Café de Joker dan zegt. Yes, master. Yes, master. Zo krom. En dan moest ik dus 's avonds nog een solo show spelen daar. Ja, die ik heb overleefd. Ik ben wel opgekomen in het... Een rolstoelliftje.
Oh, wat goed.
Ja, ja, dit geheel terzijde. Kijk maar wat je hiermee doet.
En waarom had iemand jou voor scholieren geboekt als je geen scholieren doet?
Omdat ik ook moet eten. Ja, nee, het decor stond er toch. Ik ging daar al zijn.
Ja, oké, okay, fair enough.
En dan is het gewoon ook, laten we wel wezen, dan kun je zo'n schoolvoorstelling verkopen. Ik weet niet, voor de prijs van de avondvullende. Dus dat is snel 1000 of 1250 euro. Voor een uurtje 's middags is dat heel erg veel geld.
Ja, mijn
technieken moesten toch al heen. Dus het decor stond er toch al. Ja,
ja.
Ga ik dan niet voor 1000 euro 's middags even... Tuurlijk ga ik dat doen.
Ja, nee, okay. Nee, maar omdat je het zo stellig zei, dacht ik, waarom heb je
die
dat...
Die BMW's betalen zichzelf niet, Wouter Vonden. Een meervoud in die grap doet het hem, hè?
Aha.
Ja.
En dit is dan nog gewoon een redelijk waardeloze show in een goede setting met licht en techniek en alles wat je moet hebben.
En geld.
Decor en geld.
Ja,
dat kan ook anders.
Eigenlijk al die toffe dingen. Echt superveel toffe dingen voor de show waren er aanwezig. Ja. Ah, je wilt nou een andere show horen.
Jij speelt een jaar of 20 nu?
19 deze december. Mijn debuut is december 19.
Ja.
Of december 2000 was mijn soort van debuut.
En waar was dat?
In de Lucky Strike Talent Tour, die bestond toen nog. Dus dit was het talentenluik van de Lucky Strike Comedy Nights. Later de Sonoma Comedy Nights en de Amstel Light Comedy Nights. En de nu gaan we het eindelijk vernoemen naar iets wat geen kanker oplevert, Nights. En dan niks van gehoord. Dan was er geen geld meer, heel vreemd. Nooit op de Evergreen Comedy Night gespeeld. Of hier, druiven van bij ons.
Lachen met liegen.
Ja, lachen met liegen. Mijn debuut was in de Cadans in Maastricht. Een klein tentje aan het water aan de Maas in Maastricht. Nee, dat was een keldertje, daar was mijn eerste. En dan mijn tweede... Is gelijk een memorabele. Die wil ik jou meegeven. Want ik moest daar spelen. En Karel Wessels, helaas inmiddels overleden. Ja. Vorig jaar is hij overleden.
Ja, denk ik.
Die speelde daar ook als Talent. Die had net de Talent Award, denk ik, gewonnen of zo. Die bestond toen ook al. Dit is echt heel lang geleden. Of had hem nog net niet gewonnen, zoiets. En die zag mij en die zocht nog iemand om zo mee te gaan, zo'n 4 dagen later. In jeugdhuis Dormibella in Leidschendam. Ja, ja. En het feit dat ik al de naam nog weet, dat zegt eigenlijk alles over de show.
Maar jongerencentrum Dormibella, ja. Dit klinkt meer als een rusthuis.
Ja, maar het is een jongerencentrum in Leidschendam. En ik mocht daar dan komen spelen, dus dat was mijn tweede keer. En wat heel lief was van ze, dat ik dan mocht komen spelen. Alleen er waren even een paar dingen daar aan de hand. Ten eerste, er werd iets langer van mij verwacht dan ik kon. Maar goed, dat is niet zo'n probleem. Ik zei van, ja, maar dit is wat ik heb. Ik heb nog niks, want dit was ik 4 dagen later of zo. En ook, Petra was jarig, denk ik. Ja, het kon ook Kees zijn geweest. Maar in ieder geval, iemand van de vrijwilligers van Jeugdhuis Dormibella was ook jarig. Dus de mensen die in Jeugdhuis Dormibella en Leidschendam waren, waren of de mensen die niet mochten komen op het feestje van Petra of Kees of hoe ze ook heet. En de twee vrijwilligers die achter de bar moesten staan en niet naar het feest konden. Dus die niet zo'n goede zin hadden. En de mensen die niet naar het feestje mochten komen, waren maar met 4. Dus het tweede optreden was gelijk voor 4 mensen en 2 barvrijwilligers en de 3 andere comedians.
Topavond.
Topavond, ja. En dat ik daarna niet heb gezegd, ik wil stoppen met comedy. Voordat ik ben begonnen, dat is eigenlijk een soort wonder, ja.
Maar dat is volgens mij, heeft iedereen momenten dat je denkt, waarom ben ik niet toen gewoon gestopt om dit te doen?
Ja, omdat je weet, kijk, ergens weet je, althans, maar dat is ook wel met hindsight is dit, hè. Kijk, nu weet ik, ja, voor elke 100 goeie zit er weer 1 tussen, dat je denkt, maar hoe kan dit nou toch? En waarom organiseren mensen comedy als ze het nog nooit überhaupt hebben gezien? Of geen idee wat het is. Die denken gewoon, ah, dit is goedkoop en dit is entertainment. Ik heb weinig nodig. We wilden de Golden Earring. Die bleek een beetje te duur. Weet je wat? 3 gasten die praten. Dat is ook goed. Dus hindsight weet ik, er zitten altijd het gros. Zeker, ik speel natuurlijk voornamelijk in Vlaanderen. Waar die dingen heel goed geregeld zijn. Al eigenlijk vrij snel heel goed geregeld waren. Daar heb je nog steeds wel zo'n raar jeugdhuis. En slecht licht, slecht geluid. Maar iedereen weet wel het concept over het algemeen, toch? Jij kijkt me nu aan alsof je wel
laten zien. Ja, nou, ik was vooral verbaasd door dat het daar al eerder beter geregeld is.
Ja, maar dat komt omdat het eerder groot werd. Dus dat heeft te maken met hoe de scene en de samenleving in elkaar zit. Kijk, België is een verenigingsleven land. Ja. Dus de Giro, de jeugdbeweging daar, of de KLJ, ook zo'n jeugdbeweging, of de voetbalclub, die zoeken geld en die zoeken manieren om geld te krijgen. En je kunt niet elke jaar vijf keer een spaghettiavond doen. Dus die doen een comedyavond en die geven €1000 uit aan comedians. En die huren of tegenwoordig een bloody sporthal af. En die halen gewoon €4000 aan inkomsten op.
Ja.
Nou, dat was toen op kleinere schaal, maar dat was wel al 100 man in een jeugdhuis. En in dat jeugdhuis speelden normaal ook al bandjes. Dus het licht was er al, het geluid was er al. De mensen moesten al betalen. Dat is wel anders dan hier om een bak bier in de hoek van een café. Onaangekondigd. Dan is er nu comedy.
Een aantal namen komen natuurlijk vaker in deze podcast inmiddels al voor. Zoals Hans Kopman.
Hans Kopman, ja. Ik zat erop te wachten. Voor alle luisteraars van deze podcast, kijk die film, hè. De dictator van de comedy. Kijk die film.
Is al vaker ter sprake gekomen.
Kijk die film.
Maar je had er hier zeker in het verleden nog meer. En ook nu zijn er nog wel een paar. Voor mijn idee was dat in Vlaanderen vroeger zeker minder. Had je gewoon 2 of 3 goede aanbieders.
Ja. Ja, en vrij snel ook al. Maar dat komt omdat er waren weinig comedians actief. En die comedians die actief waren, die gingen mensen zoeken om shows te regelen. Maar ik denk dat in Vlaanderen altijd vrij duidelijk is geweest dat de boekers en de managers voor ons werken, voor onze comedians werken en niet andersom. Dus wij werden niet ergens neergekwakt. Zij wisten, wij moeten zorgen dat er een scene komt. Dus wij moeten mensen in de goede omstandigheden neerzetten, want wij verdienen daar 1% aan. We moeten zorgen dat ze nog een keer comedy willen boeken. Dan kunnen we andere mensen boeken. Wij verdienen daar 1% aan. Dus dat zakelijk inzicht, in plaats van laten we maar geld graaien op de korte termijn, dat is ja. Denk beter over nagedacht. Dus dat was daar minder totale crap. Toen ik daar ben begonnen met spelen. Ik ben daar begonnen met spelen in 2006, denk ik, 2007, zoiets. Zal het zijn. En toen was daar al, ik heb weinig van dat soort plekken in Vlaanderen gehad.
Wat is de ergste plek die je in Vlaanderen ooit hebt gehad?
Nou, ik had als je ze... een jeugdhuis gedaan met de Comedy Academy. Dus met de mensen die ik workshop heb gegeven. Die daarna dan wat mee gaan spelen. Dat is wel echt een leuke line-up trouwens. Want het waren echt geen lullige...
Maar goede beginners zijn.
Ja, hele goede beginners, ja. Ja, ik koos ze wel zelf uit. Ja. Het is geen open mic.
Nee,
jullie zijn opgevallen, leuk genoeg.
Om te duiden wat voor mensen het zijn die je mee hebt.
Ja. Ze geven zich wel op, ik wil, maar ik kies ze wel uit. We nemen de eerste 8. Het is geen open mic. Het is gewoon speel de beste 10 minuten die je hebt.
Ja.
En dan moesten we spelen echt in Limburg. En toen wij daar aankwamen, was daar gewoon nog niks. Er was gewoon nog geen licht, er was nog geen geluid. Er was een jeugdhuis. Ik ben ook gewoon maar soort aan mijn lot overgelaten. Om 8 uur zou die show beginnen. Toen waren er 3 mensen achter de bar. Om 9 uur kwam de microfoon. En om 9:10 zei ik, nou gaan we gewoon weg. Gewoon, kijk, er is geen eten. Sorry, dit is ook weer mijn Vlaams. Ja. Sorry. Het staat duidelijk in het contract. Nee, ik verwacht dat er eten is. Ik ben zo van Vlaams. Nee, er moest eten zijn. En er moet licht zijn, er moet geluid zijn. En die kon het gewoon geen reet schelen. Uiteindelijk kwamen dan toch nog wel mensen aan. En dan hebben we voor 20 man zonder pauze in een uurtje die set er doorheen gerammeld. En was het nog wel oké. En dat zijn wel dingen die vaker zijn gebeurd. Maar de erge optredens die ik in Vlaanderen heb gedaan, zijn bijna zonder uitzondering bedrijfsoptredens. Because they just don't care. Die denken gewoon, fuck it, dit kost zoveel geld. Het kan ze ook geen hol schelen wat ze boeken. We zijn gewoon een soort bedrijfsonkost. Dus ze geven gewoon heel veel geld. En ze wachten dat ze daarmee de vrijheid kopen om gewoon... Fuck alle technische specificaties. Fuck alle riders. Wat maakt het? En daar hebben we wel echt schandalig. Moet ik iets voorbereiden, vroeg ik? Nee, je komt er wel op. Op de fruit- en groenteveiling in Sint-Katelijnen-Waver. Dus...
Ik hou graag de herinneringen op die je weg hebt gestopt.
Bedankt daarvoor. In wat je in het Westland hebt, zo de groenteveiling.
Ja.
Vlaanderen heb je dat natuurlijk ook, maar op een kleinschalige manier. Hè? Dat er is gewoon minder. En in Sint-Katelijnen-Waver is een grote groenteveiling. En daar was de ledendag van alle leden van de aardappel-, groente- en fruittelersvereniging. Of het blad daarvoor. Dat was het ene jaar was dat in het Westland en het andere jaar was dat dan in Sint-Katelijnen-Waver. Die mensen krijgen dan een rondleiding. Dat is een beetje netwerken en zo. En ik moest er dan spelen ter afsluiting van de dag. En daarna was het gewoon borrelen en hapjes fretten. Dat was het concept.
Dus jij stond tussen het verplichte onderdeel en het zuipen?
Ja, ik was het uitstellen naar het zuipen. Dat is al een hele slechte, zeker in Vlaanderen. Maar het wordt nog erger. Ik speelde in de veilingzaal. En ik weet niet of je zo'n veilingzaal hebt gekeken, maar daar zitten dus al die mensen. Maar die zitten aan een soort kantoortje, hè? Dat is een bureau.
Ja.
Dus die mensen zitten een meter uit elkaar per 2. En dan is er een meter ruimte.
En ook doorgaans weer, volgens mij hele rechte, oncomfortabele
super
bankjes.
Super klote bankjes. Dan is er zo'n aftelklok. Nu, dat gaat tegenwoordig allemaal online, dus er zit zelden meer iemand. Er zitten alleen maar mensen die nog een keer hun waren moeten bekijken. Of die er toch zijn om iets op te halen. Maar goed, dus die mensen moeten daar zitten. Dus die zitten veel te ver uit elkaar. Die zaal zit ook niet vol. Is er licht?
Overal?
Ja. Nou ja, dat, ook wel alleen daar. Maar dan heb je dus van het TL-licht boven je mic. Dus het heel je gezicht is donker van de schaduw, omdat er
alleen
en geluid
boven is. Ja.
En geluid. Ja, heb je al zo'n veilingmicrofoon gehoord? Nou, het is dat. Dat was mijn geluid. Toen we al op mijn strepen gaan staan, zei er moet licht zijn.
Maar gewoon overstuurde microfoon niet te verstaan?
Overstuurde microfoon van de slechte kwaliteit. Ik op een hele grote lege vloer en dan een hele steile tribune met ongeïnteresseerde mensen die veel te ver uit elkaar zitten. En toen heb ik gezegd, geen licht, geen show. Dat gebeurt niet zo vaak, dat ik echt op mijn strepen gestaan. Toen ik zeg, geen licht, geen show. En toen is een van de conciërge 2 bouwlampen gaan halen, heeft hij me van onderaf uitgelegd. Ik zeg, nou ja, we zullen het dan zomaar doen. En ik heb het ook echt benoemd. Ik heb die organisatie ook echt er doorheen gesleurd. Van heb ik jou daar. Van, nou ja, als dit soort mensen een blad moeten runnen. Ja, ik zou hier geen artikel naar opsturen of zo. Maar het zijn heel vaak van dat soort dingen. Dat je op een borrel wordt neergezet. Ga maar daar staan. Maar hele crappy omstandigheden. Ja, je ziet daar niet meer zo heel vaak. Eigenlijk in Vlaanderen heel weinig gezien of zo. Ja.
Nee,
maar ik... hier?
Degene die ik me het meest voor de geest kan halen, maar dat was verder een hele leuke show, was de show die wij samen deden in Burst. Volgens mij echt...
Zondagochtend?
Ja.
Maar zondagochtend, om de reden, lieve luisteraars, dat Geert Hoste was het, denk ik, hè?
Ja.
Ze hadden dus Geert Hoste, een beetje de Seth Gyckema van België, die tot 3 jaar geleden eindejaarsconferences maakte met heel veel uitleg en heel weinig grap. Die hebben ze 10 jaar geleden of 10 jaar voor die show die wij samen deden, hadden ze die gevraagd om daar te komen spelen. Die had er niet zo zin in, dus die zei, je kan alleen op zondagochtend. En in plaats van dat die mensen hoorden, hij heeft geen zin, hoorden ze, oh, zondagochtend. En toen besloten ze dat het totaal om 10:30 zondagochtend comedy was. En nog steeds iedereen aan het bier, hè?
Ja.
Iedereen aan het bier, hè?
Ja, die hadden een soort lokale duvel. Het was heftig spul ook, 7-8%.
En wat ik ook nog weet, is dat ze inkomkaartjes hadden, entreetickets. En daarop stond een foto van jou toen je nog in een bandje speelde en echt 17 was en 20 kilo dikker. En een foto van mij, dat was een foto van Pieter Jouwke. Dus iemand had mij gegoogeld, op afbeeldingen gedrukt, zag 500 keer mij en één keer Pieter Jouwke dacht, nou ja, dat is een beter hoofd. Een foto van Pieter Jouwke. Maar ja, tuurlijk, het is zondagochtend 10:30, dat is raar. Dat die mensen niet zo goed gaan niet zo goed zijn met het downloaden van persfoto's. Ja. Maar daar zat wel 150 man die een kaartje hadden gekocht.
Ja.
Aan tafeltjes, met stoeltjes. Dat was uitverkocht. Er stond licht op het podium, was prima geluid. Dus dat vind ik al geen...
Ja,
uiteindelijk was dat heel leuk.
Dat is een prima show.
Ja. Alleen, je rijdt er naartoe en je denkt, maar wat is dit voor krankzinnig idee? Ja.
Maar goed, crappy omstandigheden in Nederland.
Maar ja, waar moet ik beginnen? In welke provincie gaan we beginnen gewoon? kijk, het heet natuurlijk Elektra, deze podcast. En jij zei ja. Elektra en ik wist natuurlijk gelijk... Ja, dat is Tina Tandloos. Tina Tandloos, iedereen kent die. Ja. Is het verhaal in de podcast al verteld?
Nee, maar Tina Tandloos is nog niet voorbijgekomen.
Ah, nou.
Dus,
ja. Want ik heb er wel gespeeld, 2 keer. En met veel plezier. Dus ik snap niet waarom mensen zeggen... Dus ik denk dat de allereerste keer dat er comedy was... Ik denk dat het via de Comedy Adventure ging. En we werden ontmoet door een vrouw. Ja, die had gewoon de helft van de voortanden niet meer. Corpulente. Ja, zo'n typische... Ja, Rotterdamse, harde tante. Maar dan met minder tanden. En Tina heette ze volgens mij ook echt. Ze heette echt Tina.
Na deze omschrijving heeft iedereen zijn broek weer dichtgezet. Ja. Want het begon heel goed.
Het is echt, ja. Of krijg je, maar het waar ze mee begon, is je welkom heten. Kreeg een plekje achterin. Dus er was een soort ruimtetje voor de artiesten. En dan gingen ze je eerst alle krantenknipsels laten zien van alle pers die ze had gehaald met de aankondigingen. Dus daar gingen ze helemaal doorheen. Dus dit moest ze even doorheen. Maar alle pers was gewoon, ja, daar stond er een stukje. Maar gewoon zo'n advertorial ding in de Rotterdamse Huis aan Huisblad. En dan nog iets in de Sliedrechtse afdeling van het Rotterdamse. Ze stond zo'n 4 keer hetzelfde stukje. Maar 4 keer had ze eruit geknipt. En een knipselmap. En dan moesten wij dat allemaal bekijken. En dan moesten we zeggen dat ze dat heel goed gedaan had. En dan zagen we dus de zaal. En ja, de zaal was een podium. In een heel klein, donker rookhok. Dit is wel de tijd dat je nog mag roken natuurlijk, hè?
Ja.
En daar blowen ook. Dat was ook geen enkel probleem. Dus ja, je kwam dan binnen in een soort naar verschraald bier op een betonnen vloer ruikend stinkhok met een lichte melange van wiet van gisteren. Tot er iemand een nieuwe joint aanstook en dan aanstak en dan opstook, instak. Zie je? De comedy podcast met Wouter Monde. Je steekt altijd iets op.
Hey.
Sorry, nu al. Ik ben het te vroeg aan het pieken. Stond er iemand een joint opstak en dan rook het weer gewoon naar verse wiet. En de mensen die er waren, dat was nog niet heel weinig vol. Ik denk dat een man of 20, 25 was of zo. Die zaten op bakken bier. Maar niet als in... Ah, dat zijn leuke krukjes.
Ik had een bier.
Bakken. Ja, ja. Oké. Forgive me my Flemish, vrienden. Dan vind ik nu dus raar klinken, kratbier. Het is een bakbier.
Ik vind het allebei prima. Ik vind het alleen raar klinken als mensen zeggen de krat in plaats van het krat.
Ja, maar dat vind ik ook met de leven. Want die hebben meestal niet de leven, mensen die dat zeggen. Dit terzijde. Nou ja, mensen zaten niet op van die... Je ziet daar wel eens in zo'n café dat dan gesponsord wordt door een biermerk. Dat ze zo'n leuke hippe krukjes hebben gemaakt van een bak bier. Dat je zo leuk om een boomstammetje kan zitten.
Dat is de hippe variant. Dat is ook nog met een kutsetje en enigszins ja, gemak
dit
aangebracht.
Was op een bak bier. Omdat die bak bier, als die de krat bier was vol. En daar konden ze dan leeg drinken tijdens de show. Maar we praten niet over vier gasten in een stoel met een bak bier in de midden. Nee, we praten over vier gasten op een bak bier. En in mijn herinnering was die ook gewoon half leeg aan het einde van die show. Dus die gingen naar de Elektra omdat het open was.
Ja.
En die gingen zitten en zuipen. En wat wij ook kwamen doen, dat maakte niet heel veel uit. Ik weet nog wel dat ook de weg er naartoe is al... Ik had nog geen rijbewijs de eerste keer dat ik er stond. Dus dit is... Dus het moet... Ja, we moeten 2004, 2005 over hebben, zoiets.
Ja.
Ik weet nog dat ik er naartoe liep. Maar dat is best een eind lopen vanaf het station. Of vanuit de bushalte waar ik uit moest. Het is best nog een eind lopen. En er zijn allemaal hele mooie huizen. Zo'n soort groene laan is daar. En dan dat. Ja, dat is echt wel een raar stinkhol. Maar uiteindelijk was het nog wel leuk. Ik vond het, ja, ik heb echt way worse gedaan.
Maar is dat ook niet wat met veel van dit soort optredens is? Op het moment dat je er bent, dat je denkt, oh, dit en verschrikkelijk. Maar als je erop terugkijkt, dat je denkt, was eigenlijk wel lachen.
Nou ja, het is vaak een goed verhaal. Maar bij Elektra heb ik helemaal niet dat. Ik snap de plek. De plek is legendarisch. Die vrouw was voor mij legendarisch. Maar bij die plek is er geen moment dat ik die. Elektra is in mijn hoofd opgekomen omdat dit Elektra gaat heten. Maar had je mij gevraagd naar je top 10 raarste optredens voorbereiden, Elektra had er nooit ingestaan. Dat was voor mij een oké comedy plekje. Net zoals jeugdhuis Scum in Katwijk. Waar voor veel mensen een hel was. Terwijl ik daar heb vier of vijf keer gestaan. Altijd superleuk gespeeld. Superleuk gespeeld. In Katwijk is trouwens nog één. Nog een jeugdhuis, maar dat ligt in Katwijk Centrum. Dus je hebt in Katwijk ligt een jongerencentrum bij de reddingspost zo van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
Yeah.
Dat is Scum. En daar komt ook het Scum. En dan heb je een christelijk jongerencentrum in het centrum van Katwijk. En daar zijn we ook eens ooit geboekt. En dan kregen we van tevoren een mail of we niet de naam van de heren of onze de Jezus Christus de herder wilden bezigen. En ik was MC. Ja, en daar gaat dus vrij snel mis. Dus ik denk daar een minuut aan. En dan had ik ongeveer elke persoon uit de Bijbel wel een keer in een vloek verwerkt. En niemand leek het echt veel te deren. En dan heb ik daar een keer benoemd. En toen zei iedereen, ja, wat slaat dan nou op? En dan zijn we doorgegaan met de show en was het ook nog wel leuk.
Ja. Volgens mij sowieso van alle comedians die ik ken is bij jou wel het meest. En Patrick Meijer misschien. Dat als ik mensen van tevoren hoor zeggen... kan je er misschien op letten om niet dit en dit te noemen? Dat ik denk, oh, zeg dat nou niet.
Nee, ja, dat is,
iedereen heeft dat het in je hoofd zit en dat het eruit
ja,
komt.
Ja. Ja, dat is bij mij wel redelijk. Niet zo erg bij Van Peel, maar bij Michael van Peel. Daar kun je echt iets planten gewoon. Echt een woord erin planten, wat hij niet mag zeggen. En dan gaat hij het sowieso zeggen. Dat kan niet. Ja. Als je ooit Michael van Peel in deze podcast te gast hebt, dan moet je hem maar een keer vragen naar die dag dat er een bus met 30 kindjes verongelukte. En hij s'avonds in de Arenberg moest spelen. En er nog gezegd werd, dus jongens, niks over bussen. En ineens zit er blijkbaar in elke zin die Michael van Peel moet zeggen, het woord bus. Daar zat er daarvoor nooit in. Maar blijkbaar die tekst aangepast in een minuut. Je kreeg een heel rare show.
En ook, dat was inderdaad met een bus Belgische jongeren. En ik weet nog dat ik die week... volgens mij was het ook echt 2 of 3 dagen daarna. Speelden we in... hoe heet het nou?
Elders.
Nee, bij Tom Koppers.
Paleten in Overpelt.
Ja, Paleten in Overpelt. En die bus met kinderen, die kwam uit Neerpelt. Ja, dat is echt 5 kilometer
verderop. Lommelkolonie, ja, daarnaast.
Ja. En ik weet nog dat ze daar ook van tevoren zeiden... hou je wel rekening met... doe maar geen materiaal over 30 verongelukte kinderen.
Ja. Wie heeft er nou materiaal over 30 verongelukte kinderen? En blijkt toch... dat heel vaak toch ineens de punch van een stuk is... als je dat niet mag zeggen. Ja. Dat is wel een... Ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
En wel schat dat je iets niet moest zeggen, het wel zei en dat dat daadwerkelijk een issue werd?
Dat weet ik niet meer.
Of überhaupt dat het publiek zich nog tijdens een show tegen je...
Ja, tuurlijk is dat wel eens gebeurd. Ik heb ook ben ook wel eens heel kwaad geworden. Ja, zeker als ik in de rol van MC heb ik dat wel eens echt gedaan. Maar wel meestal om mezelf op te offeren. Omdat ik vind dat een MC moet faciliteren. Kijk, ik heb natuurlijk echt duizenden shows ge-MC'd. Ik snap hoe dat trucje werkt. Maar ik vind dat een MC dan een apart vak is. En ik vind dat een MC de show moet faciliteren voor de comedians die spelen. Dus als een zaal lastig is, ja, dan moet de MC dan maar even rechttrekken, opvangen. Zodat de rest kan spelen. Dus daar heb ik wel eens echt een paar keer moeten doen. Ik ben ooit in het Comedy Café. Het zat Comedy Café nog op Max Euweplein. En ik speelde daar net weer. MC'de dan meestal op zaterdag. Omdat er dan een tweede show was. En dan kom ik twee keer, hoefde ik niet vanuit Antwerpen voor één showtje te komen. En toen kwam binnen en toen was echt heel het Comedy Café was al super luidruchtig. En Stanley werd daar achter de bar. Ken je die nog?
Ja, ja, ja.
Stanley is een donkere gast. Die werkt daar echt tig jaar al. Ja. Mr. Comedy Café gewoon. En je wist gewoon, Stan staat achter de bar. Alles is onder controle. Nou jongen, dat is dan een heftruck fabriek. Het personeel van een heftruck fabriek. Uit het Westland. Dus niet de mensen die met een heftruck mogen rijden. Nee, de gasten die wielen maken. Op een heftruck. Ja, we praten niet met alle respect over de allerslimste mensen op een personeelsuitje. Ik wil niet generaliseren, maar in dit geval zou generaliseren volledig terecht zijn. Dus ik kom binnen, het is super luidruchtig. Er zitten mannen die zitten echt te zuipen, want die zijn natuurlijk een uitje in de stad. Die zitten te fretten. Maar niet, oh, je bedoelt eten? Nee, te fretten. Op een gegeven moment gooit er iemand een kip van boven. Een kip naar achter de bar. En die roept tegen Stanley, dat vind je toch lekker, kip?
Oh,
dat is de sfeer. Nou, dan moeten die mannen naar binnen. En van de 120...
Dit was voor de show.
Voor de show. En 120 man publiek daar. Wat paste erin? 120, denk ik. En dan waren er 68 van dat bedrijf. Ja, en ik MC'en. Dus ja, ik deed wat ik altijd deed. Vast grapje, pizza grap, eerst comedian. Dat is wat ik deed. dat duurde bij elkaar 8 minuten of 11 minuten. En dan ging de eerste comedian erop.
Ja.
Ja, dat was echt, het is ondoen, het is gewoon niet te doen. Dan heb ik mezelf echt opgeofferd om te zorgen dat Martijn Oosterhuis was headliner, dat die nog überhaupt kon spelen.
Want hoe ging die show dan met 68? Want het is meer dan de helft van de zaal.
Ja, je moet zo aanpassen aan gewoon het niveau. Je moet echt naar alleen maar pis, kak, supersnel. Geen verhaaltjes proberen te doen. In plaats van wat je zou denken, want je natuurlijke instinct zegt, je moet gewoon even met ze praten. Maar alles wat je niet moet doen is met ze praten. Want je moet ze geen aandacht meer geven, want ze gaan alle aandacht al opeisen. Hoe meer je aan hen vraagt, hoe luidruchtiger ze worden. Dus ja, ik heb me echt... ik denk dat ik echt zelfs één setje gewoon kut gespeeld heb voor de headliner. Gewoon bijna jokes saaier spelen en bijna kapot laten van, zodat ze stil waren. Gewoon om ze stil te maken. Dat iemand kon beginnen met spelen, met luisteren.
Wauw.
Ik heb ook eens
ik ken een heleboel MC's die dat doen, maar nooit bewust.
ik ben ook eens echt kwaad geworden in Huissen.
Ja.
Bij Arnhem is daar ergens in de buurt, denk ik. Ik zie het kroegje zo nog voor me. Was een oud plekje van de Comedy Adventure ook. Marcel Verheggen. Ook een naam die als je wat meer mensen uit de Nearly's, die in 2000, 2005 al speelde, als je die meer hebt, dan ga je die naam vaak horen. Die had daar een superleuk plekje. Maar het was gewoon vrijdagavond. En op vrijdagavond kwam gewoon na de training het voetbalteam. Punt. Entree, geen entree, maakt zich geen hol uit. Op vrijdag op voetbalteam. Ja, en dan kun je dus gewoon 100 keer comedyavond hebben. En iedereen was zich super hard aan mijn ziel. Het was echt een heel leuke avond. En toen kwam het voetbalteam, kon gewoon niet tegenop. En dan heb ik gewoon echt de show stilgelegd om die gasten eruit te flikkeren. Ja.
Ja. En gingen die?
Ja, uiteindelijk zijn ze eruit gegaan. Ik weet niet wat ze precies hebben beloofd, maar gratis bieren als je nou maar opflikkert. En dan zijn die eruit gegaan en dan heeft Chris van Ennen was afsluiter. Ja, die komt dus wel pas na 20 minuten op. Maar die heeft wel kunnen spelen. Maar iedereen had er ook zin in. Alleen stond er zo'n vervelend voetbalteam. Dus het zijn vaak van dat soort ik vind het vaak aan publieksdingen. Niet altijd, hè. Niet altijd, hè. Maar ik denk dat de ergste shows die ik ooit heb gespeeld allemaal te maken hadden met een afwezigheid aan publiek. Kijk, dat er iets technisch niet in orde is. Of voor een eerste comedyavond ze weten niet wat ze doen vaak. Of ze hebben geen idee van, ja, hebben een paar tafels gezet. En die staan dan vooraan en al mensen, en er zitten dan VIP's vooraan te dineren eerst. En dan achteraan de mensen die echt voor de comedy komen. Dat zijn allemaal beginners, dat krijg je er wel uit. En fatsoenlijk licht, fatsoenlijk geluid. Met een goede rider en wat goede opvoeding krijg je erin. Dus vaak ligt het aan omstandigheden dat iets lastig is. Slechte planning. Of slechte locatiekeuze. Of laten we hier eens comedy doen. Dus ik denk dat mijn slechtste optreden zijn te verdelen in twee delen. De één is location, location, location. En de andere is geen publiek, ja. En zelfs die paar die het meest in mijn hoofd springen, zijn dan ook nog, kwam er geen publiek, dan ook nog door de location, location, location. Dus ik denk dat daar vooral locatie en timing, ja. Zal ik een top 3 doen?
Ja, laten we top 3 doen.
Dus op 3 staat, denk ik, afgelopen jaar de Zwarte Cross. Als je hier nog mensen over gaat vragen, vraag Arie Komen, vraag Harry Glotsbach, vraag Bram van der Velde, vraag Klaas Prins.
Emiel
van der Locht. Ja, Emiel. Oh ja, Emiel, ja. Oh nee, vraag Ronald Smink. Ja, die is niet meer teruggekomen. Ronald is niet meer teruggekomen. Ik speelde zaterdag met Ronald de Velendaal. En zondags moest ik naar de Zwarte Cross. Want Thijs Kemprink had gebeld en die zei, ze gaan iets nieuws doen. Ze gaan een comedy zetten. Idee is om 4 korte showtjes te doen. Op de Zwarte Cross. Gewoon kort, bats met z'n drieën, allemaal 10 minuten knallen. Ja, als jij dat regelt, hè, dan doen wij wel mee.
Het idee klonk heel goed.
Dan werden we benaderd door een gast van de Zwarte Cross zelf. Budget. Het is altijd budget. Dus ze konden niet heel veel geld. Maar we denken natuurlijk volgend jaar met succes weer aan jullie. Bla, 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 PR. Zeg dat tegen de bakker. Dat verhaal. Maar goed, ik zeg, ik zal erover nadenken. Dan zie ik ineens al mijn naam in de pers. Ik zag ineens op Twitter een aankondiging dat ik daar stond. Dan heb ik even boos ge-sms. Nou, iets te actieve PR-afdeling. Dan is het de dag voor Zwarte Cross. Ik zeg van, ik zal wel komen. Hè. Ik zal je niet in de strot laten hangen. Ik ben toch in de buurt, want ik moest in Velendaal zijn de dag ervoor. En Ronald zegt mij, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En ik dacht, ja, Ronald, nou overdrijf je een beetje. Nu, er is een mooie theaterweide op de Zwarte Cross. Daar gaan theatershows door. Maar dit is niet op de theaterweide. Dit is in een kroegstraatje. Aan de ene kant zit Gay Café De Kast. Maar dat is geen café. Dat is een tent met een houten paneel ervoor. Waardoor het lijkt alsof het een huisje is. Maar het is geen huisje, het is een tent. Gay Café De Kast. Dan.
En wat zijn ook weer de geluidswerende kwaliteiten van tentdoek?
Dit is heel goed geïsoleerd tentdoek. Hè? Dus je hebt een tentdoek en dan een stukje ruimte en dan weer een tentdoek. Dus het is die lucht, die buitenlucht waar die brommers rijden, die isoleert heel goed. Dus dan het Comedy Café, de Schaterlach, de Schaterbar. En dan een of andere hard rock disco tent. Met soms live muziek. Dus daartussen sta je al. Daar zit een bandje te spelen. Nee, dat is gewoon Cyril
Directie.
Cyril Directie op drums. Goudsmit, weet hij? Die gitarist.
Ja.
Die?
Ik wil zeggen Lex, maar dat
is niet Lex Goudsmit. Nee,
en Hans Dulfer op toetes.
Ja, echt. Krank.
Denk ik.
Zinnig. Ja. Nee. Het was iemand.
Directie Goudsmit en ja. Heel goed trio.
Nou, die. Nou, die staan. Dit is fucking fantastische muziek, hè?
Ja.
Dus die staan daar. Nou, dat is een geweldige sfeer. De Grols Schaterbar, vriend Wouter, is de enige plek op het voor 100.000 mensen gebouwde Zwarte Cross-terrein waar geen plastic bekers Grols worden geschonken, maar halve liter beugels. Waar denk jij dat om 12 uur een rij van hier Tokio staat? Omdat er allemaal boeren halve liters willen zuipen uit beugelflessen. De Grols Schaterbar. Dus die deur gaat open. Daar komt 100 man binnen. Die beginnen als een gek halve liters te zuipen. En dan stopt Cyril Directie met drummen. En zegt hij nog, hier is de MC. Dat. Ronald stond in ons blokje. En Ronald had die show dus vrijdag gedaan. En die had gewoon een soort gezegd, fuck it. Ik ga het gewoon niet meer doen. En Ronald had groot gelijk, hè. Als je dit hoort, Ronald, je had groot gefucking like had naar je moeten luisteren, maar ik heb eerst niet geluisterd. Dus ik sta daar. Dus Arie en ik zeiden, we zullen het blokje met z'n tweeën doen. Dus Arie heeft geopend, geen MC. Nou is Arie gelukkig best wel bekend.
Arie van Arie en Sylvester.
Ja. Ja. Na 10 minuutjes had hij iedereen wel stil. Dan heeft hij 5 minuutjes wat grappen gedaan. En toen was er genoeg aandacht voor mij om een kwartiertje te kunnen doen. Langer ook niet. Voor de helft van de tent. De zuipers blijven de zuipers. En dan was er een blokje met Wilco, Harry en Klaas. Ging ook nog wel. Showtje daarna ging eigenlijk ronduit goed. Want dan hadden die eerste halve liter mannen, die hadden dan al 1,5 uur of 2 uur te zuipen. Dus die konden weer even het festivalterrein op. Ja. Dus er kwam er wat aandacht. Dus die tweede en derde gingen nog wel oké. Bram van der Velde kwam kijken. Die zei, dude. Dus wij vonden dat we het zwaar hadden. Hij zei, dude, dit is niks bij gisteren. Jullie hebben een stille zaal bij gisteren. En ik had filmpjes gezien, dus ik had nog erg gevraagd. Ja, en op een gegeven moment staat Klaas Prins te spelen. En valt de helft van het geluid nog uit. Dus dan sta je voor 200 zatte, roepende, doorpratende mensen met een gitaar een leuk liedje te zingen.
Oh.
En de helft van de PA valt uit. Wat blijkt, tussen Gekenvee de Kast en de Golschater, waar kon gewoon iemand gaan lopen? En die dacht, een stekker.
Even met de telefoon opladen.
Die heeft gewoon uitgetrokken. Ik had gewoon geluid weer. Ja. En toen heeft Harry helaas niet mogen spelen dat blokje. Harry vond het heel erg. Ik zeg, wil je anders mijn blokje het vorige keer? Nou, dat was echt afgrijzelijk. Ik kwam, mijn stem is 2 dagen kapot geweest van hoe erg je dan over je eigen energie heen speelt. Dus die staat dan op 3. Op 2, een festival in Den Helder. Er is hier Hans Kopman. Een festival, maar echt een festival. Dus echt 10.000 mensen op een festivalterrein. Tenten, heel de zooi. En Hans Kopman die had via theater. Het theater had daar in een tent een comedy line-up gedaan. Zondagmiddag. Nou, dit klinkt...
Dat kan prima werken.
Dit klinkt allemaal prima, ja. Hè? Dit heb ik heel vaak gedaan. Ik heb Lowlands 2, 3 keer gespeeld. Ik heb Pukkop opgespeeld. Toen het even niet stormde.
Dak eraf.
Dak eraf, ja. Ik heb heel veel festivals gedaan. Dus ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Dus rij ik naar Den Helder. Ik woon ook in Tilburg. Dus dat scheelt alweer 60 kilometer. Dus ik rij naar Den Helder. Zondagmiddag bleek ook de middag dat Green Lizard speelde. En Green Lizard was toen best wel bekend. En die waren ook vooral de headliner. En dat was precies tegelijk met de theatertent. Dus de 10.000 mensen die op dat festival waren, of de 6.000, die waren daar voor Green Lizard.
Ja, vrij stevige rockband.
Ja. Dat podium stond recht tegenover de tent waar het doorging. En het was zo'n typische festivaltent. Zo waar zo staat een mannetje of 2000 krijg je erin. En daar stonden 10 van die gele, ik noem dat de kantersbanken. Snap je wat ik bedoel? Die gele picknickbankjes.
Ja, even van die biertafelbankjes.
Van die biertafelbankjes, ja. Die stonden er 10. 2 rijtjes van 5. En dan 8 podiumelementen met 2 actieve monitoren. En daar was de comedy. Nou, dat was een comedian, ik weet niet meer wie het was. Die was aangekomen, gekeken. Ja, die had tegen Hans Kopman, de organisator, gezegd, daag. En die was omgedraaid en weggegaan. En dus we waren ook in het blokje, waren we met z'n tweeën.
Weet je nog wie je was?
Ja, Hans Jongsma. Hans Jongsma, denk ik. Ja, ik weet het nog. Dus op die 10 banken zaten, denk ik, 5 of 6 mensen in totaal. En dan 1 totaal doorgesnoven, spacey, druggy gast. Die dachten wij een dansact waren. En dus die stond in die 4 meter die ze voor de zekerheid hadden vrijgelaten tussen het podium en de eerste bankjes. Daar stond hij te dansen. Dus je zit met 5 of 6 man te kijken naar. En natuurlijk had ik naar huis moeten rijden. Maar ik vond het gewoon, ik denk, dit gaat een te leuk verhaal worden. En kijk nou, we zijn 15 jaar later en ik ben het aan het vertellen. En ik heb gewoon naar die mensen gepraat. En dan heb ik Hans aangekondigd. Gewoon, ik heb mijn tijd volgemaakt en ik wil ook gewoon... Nee. Ik ga niet omkeren en je niet moet betalen. Ik ben vanuit Tilburg naar Den Helder gereden. Ik wil dit geld ook gewoon hebben.
En dan, omschrijf ook even kort wat voor type comedian Hans Jongsma was. Of wat voor type man?
Hans, schrijver, hè? Hans Jongsma, schrijver, een hoge stem, krullenbol. Dat schreef goede tijden, slechte tijden vroeger, denk ik.
Echt waar?
Ja, zoiets schreef hij aan mij. Ik weet niet, dit pin me hier niet op vast, maar zoiets deed hij. Scenario schrijver. Vroege dagen van de comedy deed hij mee. Maar ja, woordspeling in comedy, hè. Goedenavond, Hans, dames en heren. Mijn naam is Hans Jongsma. Onder deze kleren ben ik helemaal naakt. Speciaal voor jullie. Ik ben ontslagen bij een exportbedrijf, want ik voerde niks uit. Dat is Hans Jongsma. Dat.
Ja.
Maar pisgrappig vind ik. Omdat het, ja, daar kan wel marcheren of zo. Maar goed, daar niet. Maar het coolste eraan was, Hans Jungs bedacht, fuck it, ik wil mijn geld. Ook. En die heeft ook gewoon gespeeld. Hans Jungsma heeft gewoon een kwartier gespeeld. En die heeft gedaan alsof hij stond, thuis van Spiegel stond te repeteren. Die heeft geen seconde van zijn tekst afgeweken. Niks benoemd. Nog niet eens de moeite gedaan om met die vijf mensen enige connectie te maken. Dat is ook geen eer te behalen. Ik snap niet waarom ik het nog deed. Ja, onervarenheid. Hij heeft gewoon een kwartier. Nou, dat was mijn tijd wel. En dan is hij afgelopen. En hij had gelijk. Ja. Maar dat was wel echt surreal. Zie ik ook nog echt zo voor bij die tent. Ben je al klaar voor nummer 1?
ik ben heel benieuwd wat nummer 1 is. Ik ben wel benieuwd. Ik zit te denken, zou jij het kunnen? Gewoon op zo'n manier als Hans Jongsma. Denk, oké, ik moet, wat is het, 20 minuten. Ik doe gewoon mijn materiaal zonder.
Ja, kijk, er zit wel
want een... jij gaat er volgens mij altijd redelijk in.
Ja, ik ga het wel benoemen en erin. Ja, ik denk dat er ook op een gegeven moment zit daar een soort I don't care gehalte in. Kijk, nu heb ik... Hij had toen ook al wel veel optredens gedaan. En ik heb nu zeker zoveel, waarschijnlijk veel meer optredens gedaan. Ja, alle zotte dingen die er kunnen gebeuren tijdens een show. Inclusief flauwvallende mensen, ambulances die moeten komen, overdozen. Ik heb het allemaal al gezien. Dingen, half instortende puien, tent. Ja, nou ja, geen pukkelpop drama's, maar wel inzakkende tenten. Super hard voetbalhooligans die een show binnenvallen. Ik heb het allemaal. En de eerste keer dat iets gebeurt, denk je, ah, jammer dat ik daar geen grap over had. Dan zit je in de auto naar huis. Dan bedenk je een grap en denk je, nou, hopen dat er nog een keer een tent in zakt. En dan 2 jaar later zakt er in zijn tent in. En denk je, ah, daar had ik een grapje over. maar er zit ook een soort, dus er zit een I don't care. Het kan me niet schelen in. Maar er zit ook wel gewoon een soort financiële afweging aan. Dus als ik toe heb gezegd om op een leuk klein podiumpje te gaan staan... en er zijn maar 6 mensen in plaats van de 50 die ze hadden beloofd... ja, dan ga ik gewoon naar huis, dat gaan we niet meer doen. Daar, daar voel ik me dan veel te goed voor. Als ik op een super slecht georganiseerd bedrijfsoptreden ben... dan denk ik, ja, crying all my way to the bank... Ja, dan denk ik, wie gaat hiervan nog iets weten? Gaat het schade berokkenen? Ik denk dat nu de afweging is, gaat het me schade berokkenen? Als ik op een poster sta, uitgebreid aangekondigd... en iedereen weet je naam en ik ga die optreden vergallen... ja, dat is natuurlijk slechte reclame. Dat is commercieel slecht gedacht. Maar als ik gewoon in een hoekje word gezet op een of ander bedrijfsevent... ja, fuck it, dan maar niet. En dan ga ik wel, zal ik netjes mijn tekst afmaken. Dan zal ik waarschijnlijk nog tegen de mensen zeggen... ik ben... mijn tijd aan het volmaken. Waar ik ook echt alles gedaan heb.
Is waar.
Ja. dus nu zal ik dan niet meer... Ja, ik denk dat ik het zal doen... Ja, als ik er zelf ook aan... Als ik er zelf nog aan overhoud. Dus of echt een geniaal waanzinnig verhaal... Zoals de opening van de comedyclub van Hans Kopman. heb je Pieter een keer vragen?
Pieter Jouke.
Pieter Jouke, die
gaat mee. Dus
want Pieter en ik stonden op die dag samen op te treden in Heemskerk. En hij wilde graag openen. Want hij zegt, ja, Hans Kopman gaat een comedyclub openen. En altijd als er iets geniaals met Hans Kopman gebeurt, ben ik er niet bij. Dan moet ik het altijd van jullie horen. Maar nou gaat er iets gebeuren en ik ga erbij zijn. Dus die is eerder doorgegaan om maar op tijd in Rotterdam te kunnen zijn. Maar die moest eerst nog een ander optreden. Dus uiteindelijk was ik er nog eerder dan hij, want ik moest ook zien. Ja, dat was echt zo legendarisch. Ja, ik kon op dat podium staan in een kroeg die niet wist dat ze een comedyclub was vanaf die dag. Zeker ga ik daar optreden. Zeker ga ik daar op dat podium staan. Al is het maar gewoon om de rest gewoon heel hard te zien lachen.
Is dit de nummer 1 overigens?
Nee.
Oh, oké. Okay. Want ik weet dat Hans mij destijds ook belde. Maar ik had natuurlijk al heel veel verhalen over die man gehoord. Ik heb uiteindelijk nooit voor hem gespeeld. En de allereerste show waar ik ooit nee tegen zei, was er een van Hans. En daar ben ik nog steeds blij mee.
Snap ik.
Dus ik ben er niet bij geweest. Maar hij had een festival. Want hij ging... Dit was een beetje... Hij was toen al afgegleden op elk mogelijk vlak ongeveer,
ja,
volgens mij.
Ja.
En een beetje de klassieker, hij ging nog 1 grote klapper maken.
Ja, ik denk dat hij met gordelroos in het ziekenhuis had gelegen net. Nadat hij een tijdje in zijn eigen kelderbox had geleefd. Omdat hij zijn appartement had verhuurd aan twee Argentijnen die gewoon voorbij waren gelopen. En dan had hij gewoon geroepen, hey, ik ga verhuizen naar Berlijn. Dat wist Berlijn nog niet en hij ook niet. Wil je niet mijn appartement huren? Toen zei hij, ah ja, dat is goed. En toen moest hij zelf in zijn garagebox, zo'n berging gaan wonen onderin zo'n koud flatgebouw. En dat is blijkbaar heel goed voor gordelroos, maar niet zo goed voor je gezondheid. Dus daar waren we. En toen was hij, die comedy gedaan in een of andere keiberoemd Rotterdams café. Met, hoe heette die man? Ja, echt, die was voor een fles wodka. Even een welkomstwoordje komen doen. Hele bekende Rotterdamse acteur, John.
John Buisman?
Ja, dank je.
Ik weet ook dat hij
we zitten nog in daarna had hij besloten naar Rotterdam moet de Comedy Club. Want hij is daar toen geïnterviewd door het AD op die avond. Want dat was dan nog maar een voorsmaakje. Want hij ging een heel stuk in het AD erover. Van ja, het water heeft me altijd getrokken. En dus dit is de plek van comedy. En dan is hij dus gewoon begonnen. En dus hij had er allemaal aangekondigd. Een grote flyer gemaakt, poster. Met allemaal namen die erop stonden. Maar echt Hans Steeuwen, Theo Maas, John Cleese, iedereen kwam. Maar echt die namen, hè. Niet John Cleese imitator, maar echt.
Maar er staat me vooral bij dat hij inderdaad een hele grote naam erop had, maar dan wel met een E te weinig gespeld of zo. Zodat er niks
dat soort shizzle. En dan kwam hij dus, dan was dus de dag daar. En dan was die tent waar hij het allemaal mee had geregeld. Die was gewoon gesloten. Dus gewoon heel gek. En toen had hij dus die kroegeigenaar daarnaast zo al een beteuterd zien staan. En hij zei, ja, comedy avond is gewoon dicht. Dus die dacht, ah, die man is opgelicht. Nou, dan doe het maar hier. Dus die wist niet dat hij s'avonds een comedyclub ging. Nee, was hij een comedyclub. Maar echt, dat was gewoon al. Joop en Jessica zat daar liedjes te zingen. Het is allemaal van die verleden, mensen uit het verleden van Hans die daar allemaal wel, we gaan het even willen zien.
Ja, dit is, Joop van de Volkskrant is kut, hoe heet hij ook weer?
Ik weet niet hoe die heet.
Kan niet op de naam komen. Joop Fischer?
Ja.
Ja, ja. Groot in de jaren 70.
Maar ja, maar bedoel, die zitten daar wel voor 0 euro ja. In de niet, zonder podium ligt op een veel te hoog podium in een lange pijplaar waar het dwars op staat te spelen.
Ja, en ervaringen genoeg over het publiek dat niet wist dat de comedy zou zijn. Voor het eerst dat ook de locatie niet wist.
Ja, ja.
Maar goed, nummer 1.
Nummer 1, ook Rotterdam. Ook Rotterdam. Dus we praten redelijk mijn beginjaren. Nee, ik denk dat we het 2003 of 2004, misschien 2005 was of zo. Theater Zuidplein, een beroemde comedyplek in Nederland. Mm-hmm. Daar de programmator daarvan heette Marcel Veren. Super toffe man. Later na een slepende hersentumor veel en veel te vroeg overleden. Die programmeerde daar. En die deed heel veel comedy daar. En die had mij eens al een keer geboekt om, ik denk, de finalisten toe wat Gronings of zo te MC'en. In ieder geval kende die man een beetje. En die had mij een rol gevraagd. Die was benaderd tot winkelcentrum Zuidplein om iets met comedy te organiseren. Nu, dat ligt natuurlijk aan het Zuidpleintheater, dus het is nogal met elkaar verweven. Dus die had gezegd, nou ja, als jullie zorgen voor de omstandigheden, zoek ik wel mensen. Nou, Marcel Veren die vroeg dus Roel C. en mij, Roel C. van Burg en mijzelf, om dat te doen. Hier komt de catch. Op de laatste zaterdag, koopzaterdag voor kerst, dus de laatste zaterdag dat er nog mensen massaal kerstinkopen konden gaan doen.
En dit is voor internetwinkelen?
Dit is ver voor internet.
Dus dit zijn drukke winkeldagen?
Dit zijn drukke winkeldagen. En behalve Zuidplein, want 90% van de mensen die daar in de buurt woont, viert geen kerstmis. Dat geef ik je even mee als een klein weetje.
Ja.
Niet racistisch bedoeld, dit is wat er aan de hand is daar.
Theater Zuidplein is in de buurt bij Ahoy. Als je uit de metro stapt, als je naar Ahoy gaat, dan stap je uit bij Zuidplein.
Ja, een winkelcentrum Zuidplein is best een groot winkelcentrum.
Ja.
En die hebben een foodcourt, dat is echt zo'n naar Amerikaanse. Nou. Dus die foodcourt, daar staan ongeveer, ik denk 1000 stoelen. En daar staat zo'n muurtje omheen. Het is zaterdagmiddag, hè. Er staat een muurtje omheen. Dan, het muurtje is een meter hoog, zodat er een afscheiding is van die foodcourt. Daarom zitten allemaal zo pizza, Chinees en frituurding. Dan had je het muurtje. Dan had je 3 meter pad. Dan stonden daar 3 podiumelementen. En daarop stond een piano. En daar moest het gaan gebeuren. Maar daar was niemand. Daar was op die hele foodcourt waren nul mensen. nul. Nul mensen waren er. We moesten beginnen. Dus allebei een kwartiertje.
Maar hoe nul mensen ondanks de zaterdag voor kerst?
Ja.
Oké.
Maar ten eerste, winkelcentrum Zuidplein wordt helemaal niet zo druk kapot geshopt net voor kerst. Blijkbaar. Dit was deel 1. Deel 2, het is gewoon ongeveer lunchtijd. Deel 3, we staan op de foodcourt. Daar zijn geen winkels, dat is alleen maar fretten. De mensen die even naar de Bart Smit en naar de Blokker en naar de HEMA moeten, die komen daar niet, want het is een foodcourt. Dus je staat vooral op stoeltjes waar mensen gaan zitten als ze iets willen eten, wat ze daar zitten niet willen opeten. Daar was niemand. Dus ik moest beginnen, allebei 10 minuutjes, kwartiertje, zoiets was het. En toen kwam er één man zitten, in het midden van de foodcourt. Die was zo zat als 1000 man. En die heeft echt gewoon de hele show geluisterd. Dus ik heb een kwartier gedaan, of 10 minuten, voor niemand. Hè? Dus er staat niemand. De enige mensen die daar stonden waren Roel op het muurtje zittend en Marcel Veer op het muurtje zittend. Die de situatie begrijpen en de slappe lach krijgen samen met mij. Maar dat maakt ook niet uit, want er was niemand om te luisteren. Dus dan ging Roel een paar liedjes doen.
Maar waarom ging dat überhaupt door?
Ja, maar dat is al een hele goede vraag, maar het ging door. dus Roel deed het een paar liedjes. En Marcel en Roel en ik hebben gewoon waarschijnlijk nog steeds een slappe lach. En Marcel ging even weg. En die komt terug en die zegt, nou moet je nou wel weten. Er is een klacht gekomen. Dat was een klacht over de stand-up comedy
in
de foodcourt. Er was een klacht binnengekomen. Want de winkeliers vonden het niet kerstig genoeg. Dus A, onze set met kerstiger. Maar B, je zou jezelf ook nog even de vraag kunnen stellen. En dat deden wij gelijk. Maar die waren daar niet, die winkeliers. Bleek dat wij dus versterkt werden over het geluidsinstallatie van heel het winkelcentrum Zuidplein. Dus ik heb daar de 10 minuten tegen Marcel en Roel aan ze te praten. En Roel tegen ons liedjes spelen. En dat was dus gewoon bij de Bart Smit. Daar mensen dus gewoon en ik sta gewoon. Nou, zat de mensen. En dat was dus wat die hoorden. Nou ja, toen moesten we dus kerstiger. Dus toen hebben we nog een tweede setje gedaan. En toen hebben we na elke zin Jingle Bells gezegd. Of iets boom. Dat hebben we gedaan. En toen moest Marcel nog een keer komen bij de chef winkeliersvereniging Zuidplein. Toen hebben ze besloten dat het misschien beter was dat ze ons gewoon gingen betalen. Maar dat ze toch, dat we toch niet moesten optreden meer. En dan zijn we in het café gaan zitten en zijn we heel zat geworden. En heb ik net mijn laatste trein gehaald. En dit was overdag, dus dat hebben we echt heel goed gedaan. Top. Topdag. Top. Sowieso nummer 1.
Terecht de nummer 1. Dankjewel.
Graag gedaan.
We gaan?
ik zet hem nu terug aan. Want jij zegt, ik ben in Amersfoort een keer bestormd met een glas.
Ik had een grap waarin echt één tussengrapje was iets over PSV. En als ik een Eindhoven speelde, was het natuurlijk Ajax. Dat, ik ben ja. ook, ik hou van mijn leven. Dus ik speelde in Amersfoort, waar ik zo meteen trouwens naartoe ga. Ik speelde in Amersfoort. En een klein kroegje. En ik sta in de hoek te spelen. En ik maak die grap. En ik doe alleen de tussengrap op PSV. En ik zie gewoon in mijn ooghoek, gewoon een gas, een fles bier. Pats op de tafel, kapot. En die zoon komt op me af. En hangen gewoon 3 vrienden om. En... daar. En toen is hij naar buiten gegaan. En toen, heel die crew natuurlijk, what the fuck.
Ja.
En toen kwam er dus naar boven. Ja, hij is gewoon... hij is er heel gevoelig voor. De enige harde kern PSV supporter in Amersfoort. Wie zit er op mijn eerste rij? En toen dacht hij... Nah. Ja, en toen zei hij, nah, die is er heel gevoelig voor. Dus toen was het ineens super gevaarlijk om PSV-grappen te maken in Amersfoort. Maar goed, als die vrienden niet zo snel hadden gereageerd... Dan had ik wel echt nou... Dit zou je wangen. Dan had ik gewoon nou een slechtere huid. Nou, vul in.
Dat. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra
En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!